Goede avond, welkom allemaal op deze Bijbellezing. Ik stel voor dat we met elkaar gaan zingen, Psalm 86 en daarvan het zesde vers, Psalm 86 vers 6. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Psalm 86 en daarvan het zesde vers. Laten we ons verootmoedigen voor de Heer en hem bidden om zijn zegen. Laten wij bidden. Heer, u brengt ons deze avond ons bij elkaar hier voor een nieuwe Bijbellezing. Heb dank voor uw trouw en uw goedheid. Dat we ook vanavond vanuit uw woord mogen horen, onderwezen worden. En Heer, wat zijn we daarin afhankelijk? Afhankelijk van de leiding van uw Heilige Geest. Heere, laat het vanavond zo zijn, dat onze harten geopend worden, ons verstand geopend wordt, en dat we uw woord mogen ontvangen als zijnde uw woord. Dat uw woord, Heere, tot in onze harten zal doordringen, harten en levens zal vernieuwen. En dan bidden we het samen met wat we zongen, samen met David, die het, ondanks dat hij u toch al kende, ook steeds weer nodig had. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Heren, wil zo, zoals we hier zijn of thuis ook meeluisteren, onze harten neigen tot de vrezen van uw naam, tot dat kinderlijke ontzag en die kinderlijke liefde, in die kinderlijke gehoorzaamheid, het vertrouwen op u en u alleen voor tijd en voor eeuwigheid, voor onze ziel en voor ons lichaam. Leer ons naar uw wil te handelen, dan zullen we in uw waarheid wandelen. Ook als er zoveel dingen op ons afkomen, op onze levens, op onze gezinnen. Heren, de tijd waarin we leven is daarin heel intens en wat komt er al niet op ons af? En wat komt er al niet op onze jongeren af en onze kinderen? die toch ook kinderen van de gemeente zijn. En Heere, dan bidden we dat we wat we vanavond mogen horen, dat we mogen zien dat, hoewel de omstandigheden zo veranderd zijn sinds toen, dat de principes nog steeds hetzelfde zijn. En dat de vorst van de duisternis rondgaat als een briesende, als een brullende leeuw, zoekende wie hij zou verslinden. En dat we waakzaam moeten zijn. Maar Heere, tegelijk daarin is waar. Als u niet zelf niet waakt, te vergeefs waakt de wachter. Als u zelf niet bouwt, te vergeefs bouwt de bouwer. En daarom bidden we om uw genade, om uw leiding, om uw zegen. Omdat we staande mogen blijven, te midden van deze woelige tijd. In uw kracht en in uw genade. Niet mee zullen gaan in de gewoonte en de gangen van deze wereld. Maar vreemdeling zullen zijn, omdat ons thuis niet hier is, maar bij u. Heere, leid ons zo en zegen ons, door de kracht van uw geest en genade. Ook in alle zorgen en moeite die er in ons leven kunnen zijn. Ook dat leggen we vanavond samen voor u neer. Neem ons, Heere, in uw handen en draag ons aan uw hart. En hoor ons zo, in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. Ik wil met u lezen Daniël 1. Daniël 1, waar we Gods woord dat als volgt tot ons komt. In het derde jaar van het koninkrijk van Joachim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, te Jeruzalem en belegerde haar. En de Heere gaf Joachim, de koning van Juda, in zijn hand en een deel van de vaten van het huis van God. En hij bracht ze in het land Sinear, in het huis van zijn God, en de vaten bracht hij in het schathuis van zijn God. En de koning zei tot Aspenas, de overste van zijn kamerlingen, dat hij voorbrengen zou enige uit de kinderen van Israël te weten uit het koninkrijk, koninklijk zaad en uit de prinsen. Jongelingen aan de welke geen gebrek was, maar schoon van aangezicht en vernuftig in alle wijsheid en ervaren in wetenschap en kloek van verstand, in de welke bekwaamheid was om te staan in des konings paleis, en dat men hen onderwees in de boeken en de spraak van de Chaldeeën. En de koning verordineerde hen wat men hen dag bij dag geven zou van de stukken van de spijzen van de koning en van de wijn van zijn drank. En dat men hen 3 jaren al zo optoog en dat zij ten einde dezelfde zouden staan voor het aangezicht van de koning. Onder dezelfde nu waren uit de kinderen van Juda Daniël, Hanania, Misaël en Azaria. En de overste van de kamerlingen gaf hen andere namen en Daniël noemde hij Belsasar. En Hanania Sadrach, en Misaël Mesach, en Azaria Abednego. Daniël nu nam voor in zijn hart dat hij zich niet zou ontreinigen met de stukken van de spijzen van de koning, noch met de wijn van zijn drank. Daarom verzocht hij van de overste van de kamerlingen dat hij zich niet mocht ontreinigen. En God gaf Daniël genade en barmhartigheid voor het aangezicht van de overste van de kamerlingen. Want de overste van de kamerlingen zei tot Daniël: ik vrees, mijn heer, de koning, die uw spijzen en uw drank verordineerd heeft. Want waarom zou hij uw aangezicht droeviger zien dan van de jongelingen die in gelijkheid met u zijn? Alzo zoudt gij mijn hoofd bij de koning schuldig maken. Toen zei Daniël tot Meltzar, die de overste van de kamerlingen gesteld had over Daniël, Hanania, Misaël en Azaria: beproef toch uw knechten 10 dagen lang, en men geef ons van het gezaaide te eten en water te drinken. En men zie voor uw aangezicht onze gedaante en de gedaante van de jongelingen die de stukken van de spijzen van de koning eten. En doe met uw knechten nadat gij zien zult. Toen hoorde hij hen in deze zaak en hij beproefde hen 10 dagen. Ten einde nu van de 10 dagen zag men dat hun gedaanten schoner waren en zij vetter waren van vlees dan al de jongelingen die de stukken van de spijzen van de koning aten. Toen geschiedde dat Meltzar de stukken van hun spijs wegnam, mitschaders de wijn van hun drank, en hij gaf hun van het gezaaide. Deze vier jongelingen nu, aan die gaf God wetenschap en verstand in alle boeken en wijsheid, maar Daniël gaf hij verstand in allerlei gezichten en dromen. Ten einde nu van de dagen waarvan de koning gezegd had dat men hen zou inbrengen, zo bracht hem de overste van de kamerlingen in voor het aangezicht van Nebukadnezar. En de koning sprak met hem, doch er werd uit en allen niemand gevonden, gelijk Daniël, Hanania, Misaël en Azaria. En zij stonden voor het aangezicht van de koning. En in alle zaken van verstandige wijsheid die de koning hen afvroeg, zo vond hij hen 10 maal boven al de tovenaars en sterrenkijkers die in zijn ganse koninkrijk waren. En Daniël bleef tot het eerste jaar van de koning Kores toe. Tot zover de schriftlezing. Laten we samen gaan zingen, Psalm 119. Psalm 119 en daarvan de versen 29 en 30. Psalm 119, vers 29. De Heer is mijn genoegzaam deel, mijn goed. Ik heb gezegd, ik zal uw woord bewaren. Ik heb u gebeden met mijn geheel gemoed, dat zich uw heil aan mij mocht openbaren. En vers 30, ik heb bedaard mijn wegen nagegaan, mijn voet gekeerd tot uw getuigenissen en mij gehaast die paden in te slaan. Psalm 119, vers 29 en vers 30. En onderwijl is er een collecte die, toch? Sorry? Oh, die is bij de uitgang. Oh, excuus. Onderwijl is er geen collecte, maar aan het einde. Psalm 119, vers 29 en 30 zingen we.
Thank you.
Vanavond dus het vervolg van Daniël 1. Vorige keer stonden we stil bij de trouw van de Heere, juist in het oordeel, maar ook dat, hoewel het zo zwaar was en moeilijk, die ballingschappen toch niet buiten Gods hand omging. Vers 2. En God gaf Jojakim, de koning van Juda, in zijn hand, in de hand van Nebukadnezar. En vanavond dan eigenlijk de rest van Daniël 1, wat daar gebeurt rondom het voedsel en alles wat daaromheen gebeurt. En dat onder het algemene thema, ik heb dat al gezegd vorige keer, hoop te midden van vervreemding en vijandschap. En dan als onderthema, om het zo te zeggen vanavond, sluipend gevaar. Dus hoop te midden van vervreemding en vijandschap, sluipend gevaar. Twee aandachtspunten of gedachten. Allereerst Satans list en ten tweede de reactie van Daniël en zijn vrienden. Dus hoop te midden van vervreemding en vijandschap, sluipend gevaar. Ten eerste Satans list en ten tweede dus die reactie. Allereerst Satans list. Vorige keer, ik zei dat al hebben we gehoord van de trouw van God. Dwars door het oordeel heen hield hij toch vast. En dwars door het oordeel heen zorgde hij toch voor zijn volk. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, is het hele boek Daniël daarvan doortrokken. De Heere regeert, de hoogste majesteit, bekleed met sterkte om God met heerlijkheid. Al lijkt het vaak anders, de Heere regeert toch, dwars door al die onbegrepen wegen heen. En dat maakt het boek Daniël zo actueel voor vandaag. Alle omstandigheden zijn veranderd, wij zijn niet in ballingschap in die zin en bevinden ons niet in Babel. Maar actueel in die zin dat de tijd van Daniël op zichzelf niet zo heel veel verschilt van de tijd van vandaag. En dat de boze, de vorst van de duisternis, met dezelfde principes, dezelfde tactieken te werk gaat als toen. De omstandigheden zijn anders, maar de principes zijn ten diepste hetzelfde. De vorst van de duisternis die rondgaat als een briesende, dat is een brullende leeuw, zoekende wie hij zou verslinden. En dat doet hij door geweld. En we kennen de berichten van de vervolgde kerk, met moord en doodslag en met wapens en bommen, met gevangenis, onthoofding. En zeker, dat is ook wat Satan doet. Hij gaat rond als een brullende leeuw. En tegelijk, hoewel veel minder hoorbaar, is zijn tactiek veel sluipender, waar die letterlijke en directe vervolging niet direct gevonden wordt. Waar we geen gevaar lopen om opgepakt te worden. Waar we geen gevaar lopen om in de gevangenis te belanden, als we de Heer Jezus Christus, de God van de Bijbel, de drie enige God, belijden. Geweld, gevaar, zeker, maar je zou haar zeggen, meer nog, dat sluipend gevaar. Die list van Satan. En dat is precies wat hier in Daniël 1 gebeurt. Ja, ze zijn weggevoerd. Ja, ze leven in Babel. En vervolgens, dat is het geweld. Vervolgens gaat Nebukadnezar op een hele listige manier te werk. Hij heeft Jeruzalem verwoest. Of nee, nog niet verwoest, dat zeg ik nu verkeerd. Maar hij heeft Jeruzalem ingenomen en er zijn mensen meegevoerd en Jeruzalem zal verwoest worden. Maar hij neemt tegelijk de hoogste laag van de bevolking mee, zouden we zeggen. Vers 3. Dat hij voorbrengen zou enig uit de kinderen van Israël, te weten van het koninklijk zaad en uit de prinsen, jongelingen aan de welke geen gebrek was, schoon van aangezicht, vernuftig in wijsheid, ervaren in wetenschap en kloek van verstand, en wiens bekwaamheid was om te staan in het paleis van de koning. Die wijze mensen, die vernuftige mensen, die beleidsbepalers zou je haast zeggen, of de toekomstige beleidsbepalers in Jeruzalem, die gaat hij als het ware heropvoeden. Die gaat hij hersenspoelen. Brainwashen. Zodat ze niet meer in dienst zullen staan van de God van Israël, maar in dienst van Nebukadnezar als de koning van Babel. En dat doet hij niet met geweld. Maar dat doet hij op een hele sluipende manier. Hij wil de cultuur van Babel en de gewoonte van Babel in hun leven inbrengen, zodat ze zich niet meer een Israëliet zullen ervaren straks, maar iemand van Babel, een heiden. Hij neemt ze mee. En hij wil ze zich laten aanpassen aan de onbijbelse gewoonte. Assimileren, langzaam. Langzaam steeds meer verliezen van wat de God van de Bijbel onderwijst. En langzaam steeds meer leven en weten van wat in Babel te koop is. En zo neemt hij ze mee. En je zou vier dingen kunnen noemen waarin Nebukadnezar dat doet in dit hoofdstuk. Hij neemt ze allereerst weg uit hun vertrouwde omgeving waar het woord klonk. Hij geeft ze een andere naam. Hij geeft ze het onderwijs van de Chaldeeën. En dat voedsel wat Daniël uiteindelijk weigert. En zijn die processen, die principes nog steeds waar, toch? Om los te weken uit de context, los te weken uit de vertrouwde omgeving, los te weken uit familieverbanden, los te weken uit de kerkelijke omgeving, los te weken uit de sociale controle die daar ook plaatsvindt. Vrij, weg uit de benauwdheid, weg om daar het leven te leven. Hoe vaak zien we het helaas niet gebeuren? Helaas. Dat mensen vertrekken vanuit de omgeving waar de Bijbel onderwezen wordt. Naar een omgeving waar deze wereld eens te meer heerst, zou je zeggen, en de gedachten van deze wereld. En hoe langer ze weg zijn, hoe meer ze vol raken van dat wat deze wereld te bieden heeft. Een gevaar dat weg uit de sociale context, weg uit de beschermde omgeving, weg uit waar het woord van God klinkt. Hij geeft ze ook een andere naam. Dat is heel opvallend, want die namen van die vier jongens, Daniël, Hanania, Misael en Azaria, die hebben allemaal een betekenis. Een betekenis waarin de Heere voorkomt. Daniël betekent God is mijn rechter. Hanania betekent de Heere is genadig. Misael betekent wie is wat God is. God is de Allerhoogste, niemand is als God. En Azaria betekent de Heere heeft geholpen. En ze krijgen allemaal een naam waar een van de afgoden van Babel in naar voren komt. Daniël, God is mijn rechter, wordt Belsasar, mogen Bel het leven van de koning beschermen. Hanania, de Heer is genadig, wordt Sadrach, bevel van Aku. Misael, wie is wat God is, niemand is gelijk aan God, wordt Mesach, wat betekent wie is als Aku, wie is gelijk aan Aku. En Azaria, de Heer heeft geholpen, wordt Abednego, en dat betekent dienaar van Nebo. En zo worden de namen veranderd, allemaal met de Heere in hun naam en met het beleiden van de God van de Bijbel in hun naam, veranderd in namen die alles te maken hebben met de afgoderij en met de wereld van Babel van toen. Nebukadnezar wil alles uit hun leven verwijderen wat ook maar herinnert aan het verleden, wat ook maar herinnert aan hun opvoeding, wat ook maar herinnert aan de God van de Bijbel. En als ze hun naam horen roepen straks, dan zit daar geen signaal in van God is mijn rechter als Daniël, maar dan is het gebed dat Bel het leven van de koning zal beschermen. En als Hanania zijn naam hoort roepen, dan hoort hij niet meer Hanania, de Heer is genadig, maar hij hoort bevel van Aku. En hoe vaker ze het horen, dat is de gedachte, hoe meer ze zullen vergeten dat appel wat er in hun naam zit, dat God rechter is en dat God genadig is en dat niemand is gelijk God. En dat de Heere geholpen heeft en ook helpen zal. Degene die op hem vertrouwen. Alles moet eigenlijk weg. Ze moeten vergeten wie ze zijn. En ze moeten vergeten wat de Heere is en wie de Heere is en wat hij doet. En ze moeten ondergaan in wat Babel is en wat Babel doet en de normen en de wetten van Babel. Vergeten. Maar alle indicaties van het christelijk geloof moeten verdwijnen. En zien we dat niet in onze samenleving gebeuren. En bijzonder onder leiding van een partij als D66. Waar alles wat maar herinnert aan de Bijbel verwijderd moet worden. Omdat het blijkbaar op enige andere manier toch nog appelleert. Toch nog wat zegt. En toch nog een beroep doet op het geweten van mensen. En het moet weg. Want dat mag niet. Ik wil niet onrustig worden. En moeten leven zoals we willen leven. Nee, die namen moeten veranderd worden. Dat zal ze nog meer losweken uit hun oude context. En dan het onderwijs. Vers 4, dat men onderwees in de boeken en de spraak van de Chaldeeën. En daar zou nog heel veel over te zeggen zijn. Want ook dat is wat precies gebeurt in onze maatschappij en waar we waakzaam voor moeten zijn. Maar komende zondagmorgen zal de doopdienst gaan over Deuteronomium 6 vers 7. Dat we onze kinderen moeten onderwijzen en inscherpen. En daar zal ik op dit aspect terugkomen van het onderwijs van de Chaldeeën. Dat waar deze jongens ondergedompeld worden in de wijsheid van de Chaldeeën. Ze geprobeerd wordt dat ze gaan denken op de manier van de Chaldeeën. Dat hun wereldvisie wordt zoals de heidenen dat zien. En dat de God van de Bijbel en de manier waarop de Bijbel deze wereld ziet en de manier waarop de Bijbel ons ziet, wordt vergeten. Vandaar dat het onderwijs, wat zondagmorgen uit Deuteronomium 6 naar voren komt, zo onvoorstelbaar belangrijk is in gezinnen, in kerkelijke gemeenten enzovoort. Alles om maar te vergeten wie ze zijn, namelijk verbondskinderen. Van de levende God. En alles om ze te laten worden wat ze niet zijn. Namelijk uiteindelijk los van God. Los van het verbond. Kinderen van Babel. Dat ze normaal zullen gaan vinden wat in Babel gebeurt. In plaats van dat ze vreemdeling zijn op deze wereld. Wat is de duivel en wat is de Satan daarmee bezig? Is het niet in onze maatschappij? En worden maar gevoerd met woorden en gevoerd met beelden en gevoerd met materiële dingen enzovoort enzovoort. Opdat we normaal zullen vinden wat niet normaal is. Dat we gewoon zullen vinden wat de Bijbel verbiedt. Het is de tactiek, het is de list van Satan. Die ook hier in Daniel 1 al naar voren komt. En dan dat voedsel tenslotte. Dat voedsel juist wat Daniel samen met zijn vrienden weigert. En eerlijk gezegd is dat best lastig. Waarom weigert hij dat? Waarom weigert hij niet die nieuwe naam? En waarom weigert hij dan nu al dat voedsel? Wel zeggen sommigen dat is voedsel dat aan de afgoden geofferd is. En dat zou kunnen. Maar tegelijk zou dat dan ook gelden voor het gezaaide, voor het andere voedsel wat ze krijgen. En waarom accepteert hij dat dan wel? En we kunnen ook wijzen op Daniel 10, vers 3, waar Daniel zegt dat hij onder invloed van wat gebeurd is treurt, 3 weken lang. En dan zegt hij, begeerlijke spijzen at ik niet, vlees nog wijn kwam in mijn mond, ook zalfde ik mij gans niet, totdat die 3 weken van de dagen vervuld waren. Dat betekent dus, buiten die 3 weken in Daniel 10 eet hij blijkbaar wel van vlees en drinkt hij blijkbaar wel van de wijn. Dus het is heel moeilijk te bepalen waarom Daniel precies hier het voedsel weigert. Waarom hij dat samen met zijn 3 vrienden uiteindelijk doet. Misschien dat er toch iets in zit van dat onreine voedsel. En wanneer hij later in Daniel 10 een hogere positie heeft, dat hij zelf meer invloed heeft op het voedsel wat wel mag en niet mag volgens de Bijbel. Maar dat hij hier waar hij net binnenkomt, alles maar te eten krijgt en ook datgene wat God verboden heeft om te eten. En dan, als dat het geval is, en daar die richting denk ik op, dan weigert Daniel met zijn vrienden dit, juist dit, omdat het teken, het eten, het niet eten van wat God verboden was, een teken was van het behoren bij het volk van het verbond. Onder het Oude Testament heel erg nationalistisch. En God had diverse uiterlijke tekenen gegeven, ceremoniële wetten noemen we dat. En ze waren als onderscheid bedoeld van de wereld om Israël heen. Dus het houden aan de voedselwetten was een teken van het behoren bij het volk van het verbond van God. En het is juist daarom dat Daniel en zijn vrienden dit niet willen eten. Juist daarom, omdat het tegen de wet van God ingaat. Omdat het hen verplicht iets te doen wat God uitdrukkelijk verboden heeft. En dat was met die naam anders. Die naam werd tegen hen gezegd. En die hoefden ze zelf niet te gebruiken. In hun onderlinge gesprekken. Maar dat voedsel dat te nemen, zou uitdrukkelijk zondigen zijn tegen de Heere. En daarom weigering. Het gaat dus nadrukkelijk niet, dat wil ik er maar even bij zeggen. Het gaat hier dus nadrukkelijk niet over welk voedsel wel en welk voedsel niet gegeten of gedronken mag worden. En sommige mensen zien in Daniel 1 een soort Sonja Bakker of zo. Dat je een bepaald dieet moet volgen en dan zie je er uiteindelijk beter uit. Maar het opvallende is dat aan het eind van die dagen, dat deze jongeren, vers 15, hun gedaante schoner waren en zij vetter waren van al het van vlees dan al de jongelingen die de stukken van de spijzen van de koning wel aten. En vetter worden lijkt me nou net niet het doel van Sonja Bakker en alle dieetspecialisten. Dus het gaat heel nadrukkelijk om dat niet willen ingaan tegen de geboden van de Heere. Hoe reageert Daniel hierop met zijn vrienden? Hoe gaan ze hiermee om? Wel, als geschreven was dat ze hierin meegegaan waren, hadden we niet eens al te verbaasd geweest misschien. Want er zijn zoveel redenen voor deze jongens om hiermee in te stemmen. En ze zouden kunnen denken, als de God van het verbond dan zo laat gaan dat wij hier in Babel zitten, moeten we dan ten uiterste toe en strikt aan al zijn wetten houden? Als God ons zo behandelt, moeten wij dan? Of je zou ook kunnen zeggen, en ik las die redenen bij iemand, je zou ook kunnen zeggen, zouden bang kunnen zijn voor de koning om hem te kwetsen en te beledigen en hun toekomst in de weg te staan, misschien hun carrière. Ze zouden ook kunnen zeggen, nou iedereen doet het. Wat doen wij vieren moeilijk als iedereen het doet? En ze zouden ook kunnen zeggen, wie ziet het? We zitten ver weg van onze ouders enzovoort. Dus er is geen haan die ernaar kraait. Nou, we kunnen deze argumenten zo vertalen naar vandaag is het niet. Bang voor je carrière en toch maar toegeven. Bang voor andere mensen of voor een leidinggevende en toch maar doen. Toch maar tekenen dat contract, al is het geantidateerd, staat er een verkeerde datum op. Of iedereen doet het, waarom zouden wij het dan niet doen? Je wilt toch niet als de ene witte raaf te boek staan en de ene vrome in de klas? En wie ziet het? Als je ver weg zit van je ouders of van anderen, wie zal het ooit zien en wie zal het ooit merken? Nou, dat is niet de reactie van Daniel en zijn vrienden. Want, we hoorden al, ze weigeren dat voedsel juist. En het bijzondere is dat ze dat niet weigeren door in een klooster te gaan of zo. En dat ze het niet weigeren door te zeggen, nou dan werken we ook niet meer in dit land van Babel. Nee, ze gaan aan het werk, ze blijven meedraaien in de maatschappij, maar ze weigeren het voedsel. Ze zijn meegevoerd, maar ze stellen hier een grens. Wel, wanneer we dat allemaal op ons laten inwerken, hè? Ik noemde straks die dingen die Nebukadnezar doet om ze los te weken. Dat meevoeren uit Babel, die andere namen, dat onderwijs, dat voedsel. Wanneer we dat allemaal op ons laten inwerken, hoe belangrijk is het dan om onszelf en ons nageslacht, onze kinderen voor te bereiden op deze maatschappij? Op wat er komen gaat, want natuurlijk kunnen we onze kinderen niet voor alle dingen bewaren. Als ze opgroeien zullen ze zelfstandig zijn en ze gaan studeren misschien en ze gaan op kamers misschien, weet ik waar, in welke studentenstad ook. En dat op zichzelf is niet verkeerd. Maar voorbereiden. Voorbereiden op dat ze waakzaam zouden zijn. Opdat ze, zoals Daniel en zijn vier vrienden dan toch, opgevoed zijn door hun ouders met de wetten en de regels en het woord van de levende God. Opdat ze zouden doorzien de listen van de vorst van de duisternis. Opdat ze zouden worden voorgeleefd in de weg die de Heere aanwijst in het woord. Opdat ze als het moment daar is, door de genade en de kracht van God, zouden weigeren. Weigeren om mee te gaan in wat deze wereld normaal vindt. Weigeren in mee te gaan in het zondige. Weigeren om mee te gaan in het afdwalen van het woord en de wetten van de Heere God. En dan is heel opvallend hoe Daniel dat doet. En ik wil een paar dingen noemen. Vers 8 staat: Daniel nu nam voor in zijn hart dat hij zich niet zou ontreinigen met de stukken van de spijzen van de koning, nog met de wijn van zijn drank, en daarom verzocht hij dat ze dat niet hoefden te eten. Ziet u de woorden? Daniel nam zich voor in zijn hart. Hij blijft een vreemdeling. Hij blijft niet thuis in Babel. Hij blijft afhankelijk van de Heere. En iemand schreef: de crisis hier, waar Daniel voor staat, de crisis brengt naar buiten wat er in zijn hart leeft. Hij nam zich voor in zijn hart. De crisis brengt naar buiten wat er in zijn hart leeft. En hij vraagt dat ze dat eten niet hoeven te eten. Wat is dat belangrijk, is het niet? Om je al zo te zeggen thuis voor te nemen in je hart dat je dit of dat niet zult doen. Dat je hier of daar niet in zult meegaan. En dat je daar of daar niet aan zult toegeven. Want wij kennen het allemaal. Als je gaat en je denkt: ik zie het wel, dan lig je zo omver. Maar als je gaat en je weet daar loeren bepaalde gevaren en je neemt biddend voor het aangezicht van God in je hart: en wat er ook gebeurt, ik ga daar niet in mee. Ik doe dat niet. Want de Heere wil niet dat ik dat doe, of zo redeneer, of zo leef in zijn woord. Hoe belangrijk is dat? Daniel nam zich voor in zijn hart: ik ga het niet doen. Hoe belangrijk is het wanneer we iets zicht krijgen, juist op onze boezemzonde, op de dingen die ons zo dicht nabij liggen, op de dingen waar we zo gemakkelijk in uitgeleiden. Dat je niet maar de dag ingaat en denkt: we zullen het wel zien, maar dat je biddend in afhankelijkheid van de Heere toch al voorneemt in je eigen hart en besluit: ik zal dat vandaag niet doen. En dat wil niet zeggen dat het dan standaard goed gaat, dat weten we allemaal wel. Maar hoe belangrijk is dat wel wat Daniel hier doet? Hij neemt zich voor in zijn hart dat hij zich niet zal verontreinigen met de stukken van de spijzen van de koning. Met wat voor vlees zou ik aankomen zetten, of met wat voor drank zou ik aankomen zetten. En al is het beste vlees wat er te vinden is, al is het de beste wijn die er te drinken is, ik zal het niet doen. En natuurlijk, ik zeg dat ook maar tussen haakjes, en je hoort dat wel eens, en dan zegt men: doet Daniel na of zo. Maar dit is natuurlijk een op zichzelf staande geschiedenis, en in een op zichzelf staande omstandigheid. Maar we moeten niet Daniel nadoen, maar we moeten ons afvragen: dienen wij diezelfde God als Daniel? Diezelfde wonderdoende. Die hier zo wonderlijk werkt. En die man die durft dat niet. Die zegt: ja, dat kost me mijn hoofd. Als jullie er straks minder goed uitzien, dan zal de koning mij onthoofden. En Daniel zegt: nou, probeer het even. En ze doen dat. En ze zien er beter uit. En dan zegt hij: nou, dan gaan we dat doordoen. En al die jaren, al die tijd gaat dat door. En uiteindelijk, ja, zijn ze ver boven een ander. Ver boven allemaal. Vers 18, ten einde van de dagen dat de koning gezegd had dat ze zouden moeten komen, dan spreekt de koning met hem en ze zijn 10 maal wijzer dan ieder ander. Wonderlijk, hè? Deze God leeft nog. Dient u dezelfde God als Daniel? Dan hoeven we nochtans niet te vrezen wat er ook komen gaat. Het is waar, hier wordt Daniel wonderlijk uitgerecht en straks uit de oven die vrienden en straks uit de leeuwenkuil Daniel. En dat is niet altijd zo, Gods kinderen sterven ook wel in gevangenissen enzovoort. Maar die God is wel dezelfde. En hij beloont de trouw, dat is genadeloon, maar hij beloont de trouw hier of in de toekomst. Daniel nam zich voor in zijn hart. Dat is het eerste wat opvallend is aan hoe Daniel dit weigert. Tweede, wat opvallend is hoe hij dat doet. Hij slaat niet met de vuist op tafel. Hij gaat niet als een olifant door een porseleinkast. Hij zegt niet, ik loop weg, zoek het allemaal maar uit. Dat komt trouwens niet eens. Maar hij verzoekt de overste van de kamerlingen, vers 8, dat hij zich niet mocht ontreinigen. Hij blijft ootmoedig, hij respecteert de koning en zijn gezag. En hij respecteert de overste van de kamerlingen in zijn gezag. En hij staat daar niet als een opgewonden standje met zijn vuist onder de neus van die kamerlingen zegt, en dat mag ik niet van mijn enzovoort. Maar hij respecteert het gezag wat over hem gesteld is. Nota bene. Van de vijand in Babel. En hij verzoekt dat hij zich niet mocht of hoefde te verontreinigen. Is dat niet iets van wat de Heer Jezus straks laat zien? En waarvan Petrus zegt dat de Heer Jezus een voorbeeld nalaat om hem na te volgen, om onze voetstappen in zijn voetstappen te zetten. Namelijk, als hij gescholden werd, schold hij niet terug. En als hij geslagen werd, sloeg hij niet terug. Ootmoedig. En hij verzocht die overste dat hij zich niet hoefde te verontreinigen. En daarin vertrouwt hij zich toe aan de Heere die machtig is om te werken en die wonderlijk werkt, ook in deze geschiedenis. En wat ontvangt Daniel niet? Wat een wonder van genade. En met nadruk, nog een keer, het is ook echt ontvangen. Het is niet iets wat Daniel zelf bewerkt. Het is niet iets wat Daniel zelf voor elkaar brengt, waardoor hij in vers 20 kan zeggen, nou, ik was tenminste 10 keer wijzer dan al die anderen. Er is geen enkele reden toe. Ik noem vers 9. En God gaf Daniel genade en barmhartigheid voor het aangezicht van de overste van de kamerlingen. Wie werkte dat die kamerling meeging en overstag ging uiteindelijk? En God gaf Daniel genade in zijn ogen. En wie gaf die wijsheid dan, vers 17, en deze 4 jongelingen, nu die aan God gaf, aan die gaf God wetenschap en verstand in alle boeken, wijsheid en Daniel in gezichten en dromen. Waar hadden ze die wijsheid vandaan? Van God zelf. En zo zie je, dat dwars door dit hoofdstuk heen, waarin een verantwoordelijkheid naar voren komt, en waarin getrouwheid van Daniel en zijn vrienden naar voren komt, het toch uiteindelijk de trouw van God is. En daarom, wanneer ik zou eindigen vanavond met te zeggen, nou, ga maar naar huis en doe net als Daniel, dan zadel ik u op met een onmogelijke taak. En wanneer we eerlijk terugkijken in alles, of in de dingen die in ons leven gepasseerd zijn, moeten we zeggen, hoe vaak ben ik niet als Daniel, toch? Hoe vaak ben ik niet als Daniel? En juist daar klinkt het evangelie van de Heer Jezus Christus. Het was genade in het leven van Daniel, genade in het leven van zijn vrienden. En Daniel zou zeggen, wanneer we hem zouden prijzen, hij zou zeggen, wat heb ik dat ik niet heb ontvangen? Wat heb ik dat ik niet heb gekregen? Het is uiteindelijk Nieuw Testamentisch om de genade van de Heer Jezus Christus. Hij die voor zondaren stierf. Hij die voor zwakken stierf. Hij die voor zondaren betaalde. Die zo vaak niet zijn als Daniel. En zo vaak moeten belijden voor het aangezicht van God, dat we dagelijks struikelen in velen. En juist dat, en juist daar, daar schittert en blinkt de waakzaamheid. In de belijdenis van onze zwakheid. Niet, kom op, we gaan net als Daniël doen, maar in de belijdenis van onze zwakheid. En dwars daardoorheen, toch naar het voorbeeld van Daniël wijzen. Voor het aangezicht van de Heere. Aan de voeten van de Heere Jezus Christus. Zijn genade en kracht alleen is genoeg. En zijn genade en kracht alleen geeft die kracht voor wat Daniël en zijn vrienden hier mogen doen, dat ze staande blijven. En is dat niet het wonderlijke boodschap van de trouw van God? Als God bij machten is, Daniël en zijn vrienden in die ontzettend moeilijke omstandigheden staande te houden, zou hij dan niet bij machten zijn ons vandaag, wanneer wij hem van harte mogen liefhebben, staande te houden? Dwars door ons struikelen heen. Dat we zo getrouw zouden zijn. Waar begint dat? Nou, als we het boek Daniël doorlezen, zullen we erachter komen, Daniël is een bidder. Dat begint daar. Op de knieën. In het kleine. Sinclair Ferguson, Schots predikant, hoogleraar, die zegt het volgende. Hij zegt, veel christenen dagdromen ervan om op indrukwekkende momenten getrouw te zijn, zodat iedereen het ziet. Maar de echte getrouwheid in de schrift is in het kleine en in het privé als niemand het ziet. En als we daar falen, als we het daar nalaten, is iedere trouw die we voor het publiek laten zien pure huichelarij. En te doen om de eer van mensen, in plaats van trouw zijn aan God zelf. Raakte me diep, dit citaat. Dagdromen van grote getrouwheid op bijzondere momenten, maar de echte getrouwheid vindt plaats in de binnenkamer, waar alleen God ons ziet. En waar alleen God ons hoort. En als het daar niet is, dan is iedere andere trouw pure huichelarij. En niet gericht op Gods eer, maar op mensen-eer. En daarom waakt en bid, opdat u niet in verzoeking komt. Getrouw. In het kleine. En u zegt misschien, kijk, als ik zou staan als Daniël, zou ik het nooit kunnen. Maar ten diepste staan we iedere dag voor diezelfde keuze, is het niet? Staan we iedere dag voor diezelfde beslissing? Om te leven naar de gewoonte van deze wereld, of te leven vanuit wat Gods woord ons aanreikt. Maar ik begrijp het wel. En je denkt, als het zo letterlijk gevaarlijk is, dan zou ik het nooit kunnen. Maar de Heere roept niet om als het eens zou gebeuren dan. De Heere roept vandaag om getrouw te zijn. Getrouw te zijn in de binnenkamer. Getrouw te zijn in de huizen. Getrouw te zijn als u een gezin mocht ontvangen in het gezin. Getrouw te zijn in het werk. Getrouw te zijn in het ambt. Getrouw te zijn waar de Heere u heeft geplaatst. Niet meer en niet minder. Wat een wonderlijke boodschap dan, hè. We hoeven het niet te zijn. En we hoeven het ook niet te worden. Omdat Hij het is. De Heere. En wie in Hem geborgen is. Die kan de toekomst tegemoet. Niet in eigen kracht. Maar in de zijne. En Hij leidt en draagt. Dwars door onmogelijkheden. Vallen en struikelen heen. En Hij ziet. Op een ieder. Die in hun zonden en ellenden. Tot Hem zich ter genezing wenden. We zullen straks naar het gebed zingen. Ik zet mijn treden in uw spoor. Opdat mijn voet niet uit zou glijden en dan het gebed wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heilicht voor. Amen. Laten we bidden. Ja, Heere, zo mocht het horen vanuit Daniël. En dan moeten we het zeggen. Al zijn we zo geneigd te zien op Daniël en Daniël te prijzen. Maar we hebben het gehoord. U zij de lof. Uw trouw en uw genade en uw ontferming. Ook hier. Toen en nu. En daarom. Daarom. En daarom alleen. Is er een staande blijven. Is er een komen tot u. Is er een leven uit uw genade. Is er een steeds weer voortgeleid, bewaard en gedragen worden. Heren, we bidden. Wil ons uw bijstand niet onttrekken. Uw zorg bewaak ons van omhoog. Bewaar ons als de appel van het oog. En wil ons met uw vleugels dekken. Als we hier vandaan gaan naar huis. Als we de nacht ingaan, de dag van morgen. Wil ons met uw vleugels dekken. Om Jezus wil. Amen. Psalm 17 vers 3 en 4 zingen wij. Psalm 17 vers 3 en vers 4. Ik zet mijn treden in uw spoor. Opdat mijn voet niet uit zou glijden. En ook vers 4. Maak uw weldaden wonderbaar. Gij die uw kinderen wilt behoeden voor vijandsmachten. Vreselijk woede. Psalm 17 vers 3 en vers 4. Zullen we nog afsluiten met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u, zij al de eer. Amen.